Mededeling namens de kerkraad. Vandaag gaat dominee P.D.J. Buys voor. Volgende week zondag gaat dominee C.J. Drogen voor. Dan wordt 's middags de doop bediend aan Crecie Boa. Na de dienst wordt u uitgenodigd om koffie te komen drinken op de kerkzolder. Woensdagavond vergadert de kerkraad. Er is dan kerkvisitatie. Volgende week zondag is de ronde hoeploop. Dan is de kerk 's morgens beperkt bereikbaar voor de auto. Er is wel gelegenheid om op het kerkplein te parkeren. Maar als het mogelijk is, kunt u beter in de wijk achter de kerk parkeren. Voor de genoemde data geldt, zo de Heer wil en wel leven. De collecte, de eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. En de derde collecte is vandaag voor rehabilitatie van kindslaven. Tot zover de mededelingen.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Op deze bevrijdingsdag willen we samen beginnen met het zingen van Psalm 124. Het eerste vers dat Israël nu zeggen: blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan niet had gered, we waren lang vergaan. En het vierde, we ontkwamen haast, spoedig, des vogelvangers net. Psalm 124, vers 1 en 2. God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf, dat is de korte hoofdinhoud van de geboden die de Heere ons ook vanmorgen voorhoudt. Nadat we daarnaar geluisterd hebben, zingen we samen Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Maar tegelijk, als je luistert naar de geboden van de Heere, moet je ook zeggen, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? En daarom het gebed, o bron van het hoogste goed, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Psalm 19, vers 6, nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heere.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ik ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Lezen vervolgens de schriften uit 1 Thessalonicenzen 4, versen 13 tot en met 18. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18.
Doch, broeders, Ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen desgenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem der archangels en met de bezuin Gods neerdalen uit de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkaar met deze woorden.
Wij willen vandaag naar dit gedeelte gaan luisteren. Vanmorgen naar de versen 13 en 14. Vanmiddag naar de versen 15 tot en met 18. Dus we lezen met elkaar nog een keer 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 en 14. Het uitgangspunt voor de bediening van het woord vanmorgen. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Tot zover. We gaan samen de Heere bidden om zijn zegen over onze samenkomst. Wij bidden voor de ouderen die niet meer in de kerk kunnen komen. Vandaag speciaal voor zuster C. de Lijster Molenaar. We bidden voor het project Samen aan tafel. En we bidden ook voor jongeren die eindexamen gaan doen deze week en de komende weken. Zullen wij samen bidden. Wat een voorrecht, heren, dat wij hier in alle rust en vrijheid bij elkaar kunnen zijn als gemeente. En dat we nu ook in het gebed voor uw aangezicht mogen komen. Wij doen dat in eerbied voor u, de heilige God. Met de erkenning dat wij in onszelf nooit voor u kunnen bestaan. Als we werkelijk met aandacht, met ons hart, hebben geluisterd naar uw geboden, naar uw heilige wet. Heren, wat blijft er dan van ons over? En dan is er toch alle reden om te vragen. Heren, wie is de man die op het nauwkeurig kan zijn dwalingen doorgronden? Wie kent precies de motieven van zijn eigen hart? En daarom was, reinig mijn gemoed, ook van mijn verborgen zonden. Die zijn er misschien nog wel veel meer, heren, dan wat er in het openbaar in ons leven gebeurt. Want dan kunnen we het misschien nog wel aardig op de rails houden. Dan leven we nog aardig binnen de krijtstreepjes. Maar daar komen wij niet mee weg, voor uw aangezicht. Heren, u weet wat er op de bodem van ons hart leeft. En u openbaart in uw woord dat dat niet best is. Bij niemand van ons. Wat hebben wij dan het verzoenende bloed van de Heere Jezus nodig? Om ons te wassen van al die vuile zonden. Om ons rein voor uw aangezicht te doen staan. Nu en straks als u ons roept om voor uw troon te verschijnen. En wie weet hoe spoedig dat kan zijn. Dat kan zijn doordat wij overlijden. Maar dat kan ook zijn doordat u terugkomt op de wolken van de hemel, Heer Jezus Christus, en wij nog leven op deze aarde. Hoe het ook is, zie ons aan, o Vader van alle barmhartigheid, in uw geliefde Zoon. En Heilige Geest, maakt u maar plaats in ons hart, voor hem. Voor de eerste keer als dat nog nooit gebeurd is. Als we wel kerklid zijn, maar geen levend lid. Heere, wilt u alstublieft vandaag door middel van uw woord en door de kracht van uw geest dode zondaren levend maken. Dat grote wonder dat we allemaal nodig hebben, zal het goed zijn voor de eeuwigheid. Heere, misschien zijn we het ons niet eens bewust dat dat nog moet gebeuren in ons leven. Leven we in een bepaalde kerkelijke cadans en denken we eigenlijk dat het wel goed zit. Maar dat we de Heer Jezus niet werkelijk kennen en ook onszelf niet kennen. Heere, alstublieft, wilt u het anders maken? En als we u leerden kennen in ons leven, geprezen zij uw grote naam daarvoor, want dat is pure genade, wilt u dan maar doorwerken in ons hart en in ons leven. En dat de levende verwachting waar het vanmorgen ook over mag gaan, weerklank vindt in ons hart. Wij prijzen uw naam, Heere, dat we in een vrij land mogen leven. Dat herdenken we vandaag, naast het allerbelangrijkste feit van uw opstanding uit de doden, Heere Jezus, want dat mogen wij elke zondag doen. Maar vandaag mogen we toch ook denken aan dat feit dat ons land 74 jaar geleden bevrijd werd. Heere, daarvoor danken wij u, ook na zoveel jaren. En tegelijk moeten we erkennen, wat hebben wij met die vrijheid gedaan als volk? We hebben het gebruikt als een springplank voor ons eigen vlees. Om te doen waar we zelf zin in hebben. Als we de ontwikkelingen in perspectief zien, Heere, dan kunnen we niet anders dan belijden dat ons volk zich massaal van u afgekeerd heeft. En wij staan daar niet boven en niet buiten. Zo stilletjes weg gaan ook wij kerkmensen zo makkelijk mee met allerlei ontwikkelingen. O God, doe met ons volk niet naar wat het verdient. Want dan zou dit kleine landje bij de zee al lang in de golven verzwolgen moeten zijn. Of door vuur van de hemel verteerd moeten worden. Maar Heere, doe dat alstublieft niet. Wilt u nog aan ons denken ten goede en in ons land een geestelijke opwekking geven. Zodat mensen die nu gebonden zijn op allerlei manieren aan de afgoden van deze tijd echt bevrijd worden. Wat zal dat een bevrijdingsfeest zijn. In de ware zin van het woord. Indien dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Heren, wij bidden u voor allen die in deze dagen terugdenken aan grote verliezen die geleden zijn. Nog steeds zijn er overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Overlevenden van de Holocaust. Joden die soms alle familie verloren hebben. Heren, de pijn daarvan kan juist in deze dagen weer opnieuw bovenkomen. We weten dat vanuit getuigenissen die klinken. Denkt u aan deze mensen die zulke diepe wonden hebben. En we bidden u, o God, dat we de ware vrijheid zullen zoeken en met elkaar ook in ons volksleven zullen beleven. We bidden u om uw zegen voor de dienst van deze morgen. In alle onderdelen daarvan, opdat u er de eer van ontvangt. En opdat wij erin gezegend worden. Zegen ons in ons zingen, opdat dat door lucht en wolken dringen mag tot voor uw troon. Zegen de organist die ons daarbij begeleidt. En als wij onze gaven afstaan, Heren, laten wij dat doen met een blijmoedig hart. Geef uw dienaar alles wat nodig is om uw woord te spreken, een stem om te spreken en de inhoud die u wilt dat gesproken zal worden. We bidden u, Heren, dat u in het luisteren alles schenkt wat nodig is. Dat we niet afgeleid worden door onze eigen gedachten of waardoor dan ook maar. Wij bidden u voor allen die niet met ons hier in de kerk kunnen zijn. Er zullen er ongetwijfeld heel wat zijn die met ons verbonden zijn. En daar danken wij u voor. We bidden bijzonder voor alle oudere broeders en zusters die niet meer de samenkomsten kunnen bezoeken, terwijl ze het graag zouden willen. Vandaag denken we bijzonder aan onze hoogbejaarde zuster de Lijster Molenaar. Heren, laat in de avond van haar leven, en dat is het toch echt als je zo oud geworden bent, het licht van uw genade rijk stralen. Wij willen u samen bidden dat we als gemeente ook getuigen naar buiten mogen zijn. En daarom bidden we ook om uw zegen over het project Samen aan Tafel. Als buurtbewoners uitgenodigd worden en hopelijk ook ontvangen kunnen worden om te eten en contacten te hebben, laten daar goede, mooie dingen uit mogen groeien, Heren. Werkelijke contacten op dieper niveau. Om met elkaar te mogen spreken over het evangelie van u. Wat zou dat groot zijn, als zo ook dit project tot eeuwige zegen mag zijn. En we bidden voor al die mensen hier in de buurt. U kent hun leven. Heren, wilt u ze trekken en wilt u ze leiden. We bidden voor onze jongeren in de hele ontwikkeling van hun eigen leven, dat ze u, Heer Jezus Christus, mogen kennen en dienen. En als ze met veel vragen zitten, geef dat ze rust vinden bij u en in het woord van u. En ook als niet al onze vragen beantwoord worden, dat ze mogen weten, God is groter dan mijn verstand. Ook dingen die ik niet weet en nooit te weten zal komen, die weet Hij. We bidden voor onze jongeren die eindexamen gaan doen. Een spannende tijd. Heren, wij bidden u om rust. We bidden u om concentratie. Dat wat geleerd is ook weer helder voor de aandacht zal komen te staan. Dat de spanning niet te zeer zal overheersen. En dat het resultaat straks verblijdend zal zijn. En wilt u dan ook maar verder de weg wijzen. Het zij als het gaat om zoeken naar werk of als het gaat om een verdere studie, wees hun leidsman, trouwe Heren. Dat u overal, waar vandaag uw woord wordt verkondigd, uw zegen schenken. We bidden voor ouderlingen die geroepen worden een preek te lezen, de dienst te leiden. Voor studenten die een stichtelijk woord mogen spreken en zo mogen oefenen. Voor broeders die misschien al jaren in de bediening staan, maar altijd opnieuw zo afhankelijk zijn van u. Heren, laat er veel zegen van de diensten mogen uitgaan. En laat uw naam worden groot gemaakt. Sla niemand van ons over, o God. U kent ons. En wij mogen weten vanuit uw woord dat u in liefde betrokken bent op ons leven. Schenk ons dan wat wij nodig hebben. U hebt meer dan één zegen. De één moet misschien stilgezet worden. Ontdekt aan eigen zonde en schuld. Een tweede heeft vertroosting nodig. Een derde moet gewaarschuwd worden. Een vierde mag bemoedigd worden. Heren, wat wij ook nodig hebben, onthoud het ons niet. Zegen ons jong en oud. En hoor ons tot lof van uw heerlijke naam. Wij bidden het, Heren, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de bediening van het woord uit Psalm 102. Tiende vers. Het volk in later eeuw geboren zal zijn macht en goedheid horen, zich in zijn roem verblijden, hem zijn lofgezangen wijden. En dan mogen we dat ook doortrekken naar de grote dag dat de Heer Jezus terugkomt. En dan zal de Heer ook gevangenen in hun zuchten horen als zij tot hem vluchten, om hen uit de wrede kaken van de dood eens los te maken. Daar gaat het ook in onze tekst om. Psalm 102, vers 10 en 11. En vooraf mag u de Heere dienen met uw gaven. Thank you. zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 17, vers 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17, vers 8. Gemeente des Heren, het is nog maar een paar weken geleden dat wij het paasfeest hebben gevierd. Maar houdt u daar ook wel eens een beetje een dubbel gevoel aan over? Aan de ene kant, het feest van de grootste blijdschap. En we mogen het elke zondag gedenken, elke eerste dag van de week denken we aan de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Dat Hij de grote overwinnaar is. Dat Hij de kracht van dood en graf gebroken heeft. Dat Hij de hel verslagen heeft. En dan klinken woorden die overlopen van troost. Een gelovig mens mag daardoor er bovenop geholpen worden en perspectief ontvangen. Ja, maar er is ook de andere kant. Dat we het gevoel hebben, zeggen we dat nou niet allemaal tegen beter weten in? Maken we het niet mooier dan de werkelijkheid is? Ook na Pasen zijn we nog steeds begrafenissen. Gisteravond was het dodenherdenking. De dood lijkt helemaal niet overwonnen. Hebben veel mensen om ons heen geen gelijk als ze zeggen, jullie houden je bezig in de kerk met een luchtspiegeling. Dat is een mooi sprookje. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. En voordat je het weet, gemeente, begint het te knagen van binnen als je dat soort dingen hoort. Want hebben wij nou echt een antwoord op de dood? Op de realiteit van elke dag die vloekt met de paasboodschap. Juist dan komt het erop aan om ons te laten leiden door wat ons geopenbaard is van boven. Dat maakt het grote verschil uit. Een mens buiten Christus kijkt naar beneden. En laat zich leiden door de opinies van beneden. Laat zich bepalen door wat hij ziet. Een mens die in Christus is door het geloof. Die kijkt verder. Die kijkt boven zichzelf uit. Die kijkt op tot Christus. Die laat zich bepalen door wat hem van bovenaf geopenbaard wordt. En dan blijkt er van bovenaf licht te vallen over het sterven van een christen. Paaslicht. Daar gaan we samen naar luisteren vanmorgen. Wat onze tekst openbaart over het ontslapen van de christen. Dat is het thema. Het ontslapen van de christen. Drie gedachten. Dat heeft betekenis voor het verdriet in het heden. Dat vindt zijn grondslag in het verleden. En dat biedt perspectief voor de toekomst. Dus het ontslapen van de christen, dat heeft betekenis voor het verdriet in het heden. Dat vindt zijn grondslag in het verleden. En dat biedt perspectief voor de toekomst. In de gemeente van Thessalonica heerst verdriet. Er zijn gemeenteleden gestorven. En anderen die dus nog leven, die treuren daarom. En dat is te begrijpen niet waar, u die het zelf meegemaakt hebt. Misschien nog maar korte tijd geleden of al wat langere tijd geleden. U kunt zich daar helemaal iets bij voorstellen. Die pijn. Dat gemis. Die wetenschap dat het nooit meer wordt zoals voorheen. Dat het hier op aarde zo onherroepelijk is. Het slijt misschien wel wat, dat verdriet. Hoewel, dat kan ook per persoon enorm verschillen. Maar verdwijnen doet het in elk geval nooit. En soms opeens, daar zijn ze weer, die momenten dat het je zo aangrijpt. En dat het van binnen kreunt. Omdat je je zo machteloos voelt. Tegen die grote vijand, de dood. En dat je bidt, o God, alstublieft, help mij. Want anders ga ik eraan onderdoor. Paulus gaat op dat verdriet in. Meer nog, de Heere heeft er een boodschap aan. Paulus mag een kanaal van zijn troost zijn voor geschokte en verdrietige christenen, toen en nu. En daar zullen vast ook wel jongens en meisjes onder geweest zijn, denk ik, in die tijd, in die gemeente van Thessalonica. Die hun opa of oma, die zoveel van de Heere Jezus hield, moesten missen. En ze dachten, waar is opa nu? En zo, hoe zou het nu zijn met oma? Want de Heer Jezus zou toch snel terugkomen? Waarom is dat niet gebeurd? Ja, want daar waren ze enorm mee bezig, gemeente. Daar in Thessalonica. Het feit dat de broeders en zusters overleden waren, dat schokte de gemeente. Ja, dat is uiteraard bijna altijd zo als er mensen overleden zijn. Maar daar in die gemeente had dat nog een diepere betekenis. Want ze keken zo uit naar de wederkomst van de heiland. Als u deze beide brieven eens leest, mooi om dat eens te doen voor uzelf in deze dagen, dan merk je dat dat verwachten van de wederkomst van Christus een geweldige plaats had in deze gemeente. Het ging zelfs bijna een beetje te ver. Op een gegeven moment moet Paulus zeggen, mensen aan het werk. Want er waren die zeiden, ik ga niet meer werken, ik heb nog wat beters te doen. Ik ga me bezighouden met de komst van de Heer Jezus. Hij is al komende, dus wat zal ik me nog bezighouden met mijn werk van elke dag? Aan het werk, zegt Paulus. Wie niet werkt, zal ook niet eten. Dat zegt hij niet tegen werkloze mensen natuurlijk. Maar dat zegt hij tegen mensen in zulke omstandigheden. Met deze gedachten. Ze rekenden er dus op dat dat heel spoedig zou gebeuren. Nog tijdens hun leven. En dan zouden ze allemaal in levende lijven ontmoeten. Dan zou alle leed geleden zijn. Geen strijd meer. Geen verdriet meer, geen vervolging meer, geen bespotting meer, geen gevecht meer met de oude mens, maar de Heere volmaakt te mogen dienen. Geen dood meer, men bad het elke dag. Kom spoedig, Heere Jezus. Maar nu, er zijn gemeenteleden in Thessalonica gestorven en daar hadden ze in de gemeente nooit aan gedacht. Dat dat ook nog zou gaan gebeuren voordat de Heer Jezus terugkwam. En nu komt bij alle verdriet die vraag omhoog, als de Heer Jezus nu terugkomt. Zullen zij die gestorven zijn, dan dat geweldige moment van zijn intocht op deze aarde moeten missen? Zullen ze er niet bij zijn, bij dat glorieuze ogenblik waar we zo naar uitzien? Dat zou toch verschrikkelijk zijn? Dan zouden ze toch tevergeefs hebben geloofd en gehoopt. En gemeente, midden in de verwarring van die vragen zit daar toch ook wel een mooi trekje in. Deze gemeenteleden waren betrokken op de toekomst van hen die overleden waren. Daar dachten ze aan. Ze dachten dus niet alleen maar aan zichzelf. Nee, ze dachten ook aan hun geliefde doden, die grote dag niet mee zouden maken op deze aarde. Althans, dat dachten ze. Maar je zou zeggen, had Paulus dan in zijn prediking in Thessalonica niet gesproken over de opstanding van de doden en alles wat daarmee samenhangt? Ongetwijfeld had hij dat gedaan. Paulus was een man die de volle raad van God verkondigde. Dus hij had het zeker ook gehad over de opstanding van de doden vanuit de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar gemeente, zelfs al wordt er veelzijdig gepreekt, je kunt soms toch zo eenzijdig luisteren. Dan halen we eruit wat ons het meeste aanspreekt. Dat wil niet zeggen dat je het andere wel bewust negeert, maar het dringt niet door. Het functioneert niet. En daarbij moeten we ook niet vergeten dat deze mensen nog maar pas tot geloof waren gekomen. Dus het was, mag ik het eens zo zeggen, ook heel wat, hè? Wat ze over zich heen kregen, wat ze te verwerken kregen. Ze gingen, en ze moesten ook totaal anders gaan denken. De diepte en de rijkdom van de evangelieboodschap was nog niet in al zijn volheid tot hen doorgedrongen, gesteld al dat ooit een mens die zou kunnen bevatten. En zo kwam het tot de teleurstelling en de onrust onder de Thessalonicenzen. En nu mag Paulus hen namens de Heere gaan vertroosten. Nou, misschien zit u of jij diep in uw hart, in jouw hart, ook wel met dezelfde vragen als zij. Dan mogen we vanmorgen als het ware over de schouder van de Thessalonicenzen meekijken en meeluisteren tot onze vertroosting. Doch ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat ge niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Paulus gaat niet goedkoop op hun verdriet in. In de trant van, ach mensen, maak je daar nou niet druk om. Hij gaat er ook niet op een harde manier mee om. Wat zit je nou toch te tobben? Hij zegt ook niet, je moet flink zijn en niet huilen. Er was wel een denkstroming in die tijd in de Griekse wereld die dat propageerde. Je moet onverschillig staan tegenover de slagen van het lot. Zelfs tegenover de dood. Emoties zijn uit de boze. Onaandoenlijkheid is de hoogste deugd. Maar daar gaat de Bijbel ons niet in voor, gemeente. Zo heeft God ons niet geschapen. Hij heeft ons geschapen ook met onze gevoelens. Met onze emoties. En zou een mens niet tot in zijn hart geroerd mogen zijn bij het verlies van geliefden? Daar hoeft niemand zich voor te schamen. De Heer heeft de traanbuisjes niet voor niks geschapen. Wat is Paulus zelf verdrietig geweest toen zijn medewerker Trofimus ernstig ziek was. En het erop leek dat hij hem zou moeten afstaan. Wat was er grote rouw in de gemeente van Jeruzalem toen Stefanus gestenigd was. En wie denkt er niet aan de heiland zelf? Wat liet hij zich diep in zijn bewogen hart kijken toen zijn vriend Lazarus gestorven was. Dan kom je de kortste Bijbeltekst tegen. Jezus weende. Wat een veelzeggende inhoud. Vanuit die hartelijke, die warme betrokkenheid van de grote hoge priester zelf roept Gods woord ons op. Ween met de wenenden. Huil mee met hen die huilen. Immers, als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. Er is dus wel degelijk plaats voor verdriet. Ook bij het overlijden van kinderen van God. Maar Paulus zegt er meteen wel iets achteraan. Kijkt u maar. Opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. De apostel maakt hier dus een sterk onderscheid tussen hen die in de Heer Jezus Christus geloven en de anderen. Zijn die eersten beter? Als je de Heer Jezus als je redder hebt leren kennen, heb je dan reden om je te verheffen boven de anderen? Nee, dat zal duidelijk zijn. Gemeente, van nature liggen we allemaal op één hoop. We zeggen wel eens, en we zijn allemaal van één lap gescheurd. We komen allemaal van Adam af met alle gevolgen van dien. En in de brief van Efeziërs schrijft Paulus dat ook letterlijk zo, hè? Wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Dus hij stelt de gelovigen in Efeze op één lijn van nature met de anderen. Wat is het een wonder. Als je door de genade, door de liefde van de Heere getrokken bent uit die verloren massa. Als hij je in je hart heeft gegrepen. Als je levend gemaakt bent met Christus. Als je zelf vol verwondering en misschien ook wel met schroom mag zeggen. Uit genade ben ik zalig geworden. Door het geloof. Ik ben van een vijand een vriend geworden. Ja, wat meer is, een kind van de Vader, geadopteerd om Jezus wil. Een mens met verwachting. Een mens die hoop mag hebben in de wereld waarin die staat. Een hoop die zelfs over de dood heen reikt. Kan u het zeggen? Zit jij hier als een mens met hoop, met perspectief in de kerk? Ja, zij die dat leven niet kennen, die geen levende band aan de Heere Jezus hebben, dat zijn de anderen, zegt Paulus. Het is een verschrikkelijke mogelijkheid dat je hier in de kerk kunt zitten vanmorgen. Terwijl je bij die anderen behoort. Altijd nog onbekeerd. Onverzoend met God. En daarom ook zonder troost. Zonder hoop. Is dat nou zo bij u of bij jou? Laat dan Gods water niet over Gods akker stromen. Van we zien wel waar het schip strandt. Nee, maar keer je tot hem nu het nog kan. Om dat leven in de Heer Jezus Christus te mogen ontvangen. De anderen die geen hoop hebben. Zo lezen we hier. Geen hoop op God en op vergeving. Maar in dit verband vooral ook geen hoop op de opstanding. Geen uitzicht over de dood. Heidenen, ook moderne heidenen anno 2019 zeggen: dood is dood. Of hooguit, We weten het niet. We wachten het maar af. Een paar uitspraken van denkers van toen, en ze konden voor vandaag geschreven zijn. Voor hen die eenmaal dood zijn, is er geen opstanding. Of verwachtingen zijn er bij hen die leven. Zonder hoop zijn de gestorvenen. Als niet-christenen in hun omgeving geconfronteerd worden met de dood, in hun familie, in hun gezin, dan hebben ze geen hoop, geen uitzicht op de toekomst. En dat stempelt hun verdriet. Dat geeft er vaak het karakter aan van wanhopigheid, uitzichtsloosheid, ontroostbaarheid. Waar geen hoop is, daar is voor het besef van veel mensen de dood het absolute einde. Met de dood is alles uit. Hoogstens leeft men nog met de gedachte dat de ziel op de een of andere manier voortleeft. Een sterretje in het heelal wordt. Dat is een hele populaire gedachte. Hè? Je wordt een sterretje in het heelal en van daaruit kijk je naar beneden en volg je nog wat er op deze aarde gebeurt. Of de reïncarnatiegedachte. Dus dat je in de een of andere vorm of persoon weer terugkeert op deze aarde. En jongens en meisjes, dat moet je je dan zo voorstellen. Hè? Als je het nou goed gedaan hebt in dit leven, dan word je misschien in het volgende leven burgemeester. En als je het nou niet zo goed gedaan hebt, dan kan het wezen dat je in het volgende leven terugkomt als een varken. Zoiets, hè? Dat is de reïncarnatiegedachte. Maar op zijn best blijft het allemaal vaag en schimmig. En voor het lichaam is er in elk geval geen hoop. Wat is de wereld zonder God, als je het op de keper beschouwt? Arm en dwaas. En als mensen zouden weten welk oordeel een onbekeerde wacht na zijn of haar dood, het eeuwig verderf, ze zouden nog veel meer door verdriet overmand worden. Wat is een mens die niet leeft uit Christus en in de kracht van zijn geest? Wat is die mens diep te beklagen? Paulus zegt: zo mag het onder jullie niet zijn, broeders en zusters in Thessalonica. En zo hoeft het onder jullie ook niet te zijn. Er is namelijk gegronde hoop voor hen die in Jezus ontslapen zijn. Niet alleen voor hun ziel, die wordt, zo beleiden we dat met de catechismus, op grond van Gods woord, die wordt meteen na het sterven tot Christus haar hoofd opgenomen, maar ook hoop voor hun lichaam. Want dat wordt straks opgewekt en gelijkvormig gemaakt aan het heerlijk lichaam van de Heer Jezus. En gemeente, dat stempelt het verdriet van hen die achterblijven en zelf ook de Here liefhebben. Je zou kunnen zeggen, het is een begrensd verdriet. Het is een verdriet dat niet het laatste woord heeft. Het is een gematigd verdriet. Want de opgestane Heer heeft het laatste woord. En die hoop mag en moet al ons leed verzachten. Staat niet wegnemen, nee, verzachten. Althans, wanneer wij iemand begraven die leefde door het geloof in Christus. Gemeente, wat kan het verdriet van hen die achterblijven en die zelf de Here mogen kennen soms verzwaard worden als we niet weten hoe het met onze geliefde doden was in geestelijk opzicht. Daarom, zoek toch de Here en leef. En wees dan ook tegenover elkaar een open boek om te getuigen van de hoop die in je is. Het is toch erg als mensen 40, 50, 60 jaar getrouwd zijn. Kerkmensen. En ze weten niet van elkaar hoe het geestelijk is. Dat maak je soms mee. En dan is de persoon overleden, de man of de vrouw. Geen idee waar hij of zij nu is. Dat is erg. Geen open boek tegenover elkaar. Ik weet het wel, gemeente. Je moet het oordeel aan de Here overlaten. Te allen tijden. Hij kent de harten. Maar, nou positief. Wat is het heerlijk. Als je het van elkaar weet. Als man en vrouw. Als ouders en kinderen. Jawel, dat gaat dwars door alle leeftijden heen. Dat je geborgen mag zijn in de Heer Jezus Christus. Als je getuige mag zijn van een wandel in het licht met Jezus. Zo mag er ook een stralend licht vallen over het sterven. Dan wordt je verdriet op een hoger niveau geheven. Jawel, zegt Paulus, wel bedroefd, wel verdrietig, maar niet als degenen die geen hoop hebben. En dan het tweede, dat ontslapen vindt zijn grondslag in het verleden.
Het maakt een groot verschil hoe wij van deze wereld scheiden.
Er is een wezenlijk onderscheid tussen een ongelovige en een kind van God. Een ongelovige sterft zonder meer met daarachter de eeuwige straf. Maar voor de christen gebruikt Paulus in dit gedeelte en ook op andere plaatsen een ander woord. Een bijzonder woord. Ontslapen in Jezus, ziet u? Dus sterven wordt gewijzigd in ontslapen. En dat is niet zomaar een stijlwisseling, om de dingen weer eens even op een andere manier te zeggen. Het is een geloofswoord om aan te geven dat het sterven van een christen van karakter veranderd is. Heeft de Heer Jezus het zelf niet gezegd? Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al was hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Niet sterven, maar ontslapen. En in de geschiedenis waarin die woorden voorkomen, de geschiedenis van de opwekking van Lazarus, zegt de Heer Jezus dat ook. Lazarus, onze vriend, slaapt. Nou jongens en meisjes, de discipelen begrepen dat niet. Lazarus slaapt, hij is toch gestorven? Nee, een christen die slaapt als die sterft. Ontslapen in Jezus. Dat is het voorrecht van hen die in Christus zijn. Ondanks het feit dat de dood een vijand blijft, mag je hem benoemen met de rustigste naam die zich denken laat. Een slaap. Zo voor het oog zien we geen verschil. Dat gebeuren dat wij sterven noemen, dat is voor ieder gelijk. Of je nou gelovig bent of niet. Denk maar aan wat de prediker ergens zegt. Enerlei wedervaart overkomt de rechtvaardige en de goddeloze. Hem die God vreest en hem die God niet vreest. Wij kunnen ons daar zelfs op verkijken. Er kan een ongelovige zijn wiens sterfbed veel rustiger is dan van een kind van God. De eerste, die ongelovige, die kan soms heel kalm overlijden, terwijl de christen soms onder veel strijd en aanvechting heen gaat. Zo hoeft het niet, maar zo kan het wel gaan. En oppervlakkig geneigd zouden we, of gekeken zouden we kunnen zeggen, ach, die ongelovige die kan toch ook rustig sterven. Zie je wel? Het loopt zo'n vaart niet hoor, met dat oordeel van God. Allemaal bangmakerij. En die christen? Nou, blijkbaar maakt het niet zoveel verschil hoe je nou geleefd hebt. Een leven als christen garandeert blijkbaar niet dat je ruim sterft. Wat moeten we daarop zeggen, gemeente? Wel, de Heer is vrij in de manier waarop hij zijn kinderen thuis haalt. Er zijn kinderen van God die met een nachtschuit binnenkomen, om zo te zeggen. Maar dan is het ook eeuwig licht. Schijn bedriegt. Jezus vertelde de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En jongens en meisjes, jullie weten wel, hè? De rijke man die werd begraven. Nou, dat ging er heel prachtig aan toe, hè? Met veel pracht en praal, zo gebeurde dat met een rijke. Maar we lezen dat hij zijn ogen opsloeg in de hel, in de pijn. En Lazarus, van hem lezen we niet eens dat hij begraven werd, arm als hij was. We lezen wel. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Schoot van Abraham, dat is een Joodse uitdrukking voor de hemel. Zien we wel hoe schijn bedriegt? Wij zien aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Hecht dus maar niet te veel waarde aan uiterlijke omstandigheden. Het gaat erom of wij in ons leven veranderd zijn. Of wij zeggen kunnen, het leven is mijn Christus en het sterven gewin, winst. Hoe het dan ook maar gebeurt. Winst. Het leven is voor mij Christus. Kijk, daar hebt u het geheim van het ontslapen. De grondslag voor het ontslapen ligt in Christus. In wie Hij is. In wat Hij gedaan heeft. In zijn sterven. In zijn opstanding. Dus in het verleden. Zo zegt vers 14 het. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Het gaat dus om het geloof, indien wij geloven. En dat geloof, dat richt zich altijd op de heilsfeiten in het verleden. Op Jezus sterven en opstanding. Dat is dus het fundament waar het geloof op bouwt, waar alles van afhangt. En gelovige gemeente, dat mag duidelijk zijn, hè? Dat is natuurlijk niet alleen maar het aannemen van Bijbelse waarheden. Zoals je jongelui een geschiedenislesje uit je hoofd kunt leren. Nee, het gaat veel dieper. Geloven, dat wil zeggen er innerlijk op betrokken zijn. Eruit leven. In de meest intieme betrekking staan tot de Heiland die leed en stierf en opstond. Jezus is gestorven, staat hier. Vindt u het niet opmerkelijk? Dat dat hier zo staat. Als het over de gelovigen gaat, heet het ontslapen. Als het over Jezus gaat, is het gestorven. Hij is de enige rechtvaardige die niet ontslapen is. Zijn dood was immers een betaling voor de zonde. Als borg voor de zijnen. Gestorven. Omdat hij tot zonde gemaakt is. Voor hen. En geloven dat Jezus gestorven is. Om de vloek op mijn zonde weg te dragen. Dat geloven, dat wil zeggen zijn sterven aangrijpen als je leven. Als je redding. Dat geloven, dat wil zeggen dat je met dat hele pakket van je schuld. En met alles wat daarachter aangekomen is. Met heel de last van je verdorven hart. Vlucht naar de Heiland. Naar het kruis. Met het gebed. Heere, wees mij de zondaar genadig. Dat geloven, gemeente, dat wil zeggen dat je je hoofd kunt neerleggen op zijn volbrachte werk. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Geloven ook dat Jezus is opgestaan, zegt de tekst. Hij stond op Pasen op als de overwinnaar op de dood. En geloven dat hij is opgestaan, dat wil zeggen in een levende verbinding met hem staan. De kracht van zijn opstanding kennen. Nu, in de afsterving van de oude mens. En in de opstanding van de nieuwe mens. En dan mag je weten, in die opstanding van Christus ligt ook het fundament en de garantie voor mijn lichamelijke opstanding uit de dood. Want zo zeker als de koning is opgestaan uit de dood, zo zeker zal hij zijn onderdanen uit de wrede kaken van de dood losmaken, zoals we dat samen gezongen hebben. Hij is de eersteling. Na hem volgt de oost. De eerste schoof vormt de garantie voor de volle oost. Zo beleefde Israël altijd het Pasen- en Pinksterfeest. De eersteling heeft de weg gebaand door de dood heen als door een donkere tunnel. En hij neemt allen die in hem geborgen zijn, dwars door die tunnel heen, het licht. En zo ligt in het sterven en de opstanding van Christus de grondslag voor het ontslapen van de zijnen in vrede. Indien wij geloven, zegt de tekst. Met dat woordje indien bedoelt Paulus niet het geloof van zijn lezers in twijfel te trekken. Naar het Griekse taaleigen betekent het juist een bevestiging ervan. Dus je zou het ook zo kunnen weergeven. Zo vast en zeker als wij geloven. Ja, gemeente, dat is een geloof dat wij het onszelf missen. Dat is waar en daar kun je mee worstelen. Maar de Heere wil ons dat geven. Dat is een van de beloften van zijn verbond. In de doop aan ons voorhoofd betekend en verzegeld. Hij geeft het langs de weg van het gelovig, biddend bezig zijn met zijn beloften. En die beloften die liggen als schatten opgeslagen in zijn woord. Weet u wat we nou mogen doen? We mogen die schatten uitgraven. En ze één voor één ter hand nemen als een bedelaar om genade. En zo mag je door het geloof in Christus zicht krijgen op de kracht van Gods belofte. En je mag je eigen naam gaan invullen bij al dat heil dat de Heere toezegt. Ook in onze tekst. Jezus, gestorven, ook voor mij. Jezus, opgestaan, ook voor mij. En daarom eeuwige toekomst, ook voor mij. En ook voor mijn lichaam. Zo leven dicht bij de Heere gemeente. Dat is wat de Bijbel waken noemt. Verlangt u ernaar dat uw dood een ontslapen zal zijn? Al weten we natuurlijk nooit of wij nog leven zullen als de Heer Jezus terugkomt. Daar hopen we het vanmiddag over te hebben. Maar nu even ons hierop concentrerend. Als ons sterven een ontslapen zal zijn, dan zal ons leven een waken met hem moeten zijn. Jongeren, waar zit jouw hart en jouw leven? Waar gaat dat naar uit? Weet je, alles wat je in deze wereld genieten kunt, hoe mooi ook, dat gaat allemaal voorbij. Je moet het een keer achterlaten. Wat heb je dan? De God van je doop wil jouw eeuwige toekomst geven. En daarom, gemeente, laten wij waken en bidden om zo eens, als God dat wil, te kunnen ontslapen. En dat is dan ook het derde, zo'n ontslapen biedt perspectief voor de toekomst. We zagen het al, heel veel mensen die zeggen met de dood is alles uit. Onherroepelijk. Daar doe je niks aan. Paulus zegt nee, dan is het niet uit. Het is voor de mens beschikt om te sterven en daarna het oordeel. Dat is meteen na dit leven. Op dat moment worden we meteen geoordeeld tot eeuwig behoud of tot eeuwig verderf. Dan gaat het over je persoonlijk leven. Maar ook voor het lichaam is het niet afgelopen. Het gaat in dit gedeelte, gemeente, niet over het lichaam van de ongelovigen. Gods woord heeft daar ook het een en ander over te zeggen. Dat een ongelovige straks ook zal opstaan, maar dan met een lichaam tot eeuwig afgrijzen. Maar waar het hier nu om gaat is de troost voor Gods kinderen die achterblijven rond hun geliefden die in Christus ontslapen zijn. Die leeft op het fundament van Christus heilswerk. Die mag weten, God zal de ontslapenen in Jezus terugbrengen met hem. Ze zullen opstaan. God zal ze als een herder leiden en hij zal ze weer bij de kudde voegen. God zal de Vader zal zijn zoon aan de ene kant en de ontslapenen met hun opstandingslichaam aan de andere kant bijeenbrengen, met elkaar verenigen. Zoals dat vroeger gebeurde met een ceremoniemeester op de dag van de bruiloft. Hij bracht bruid en bruidegom bij elkaar. Jongens en meisjes, wat gaat er gebeuren met die opa of oma die gestorven is en die zoveel van de Heer Jezus hield? Die staat weer op met een nieuw lichaam, om dan met dat nieuwe lichaam altijd bij de Heer te zijn en hem volmaakt te mogen dienen. Wat geeft dat woord ontslapen dat ook prachtig aan? En je weet, als we gaan slapen, dan gaan we er vanuit, daar bidden we ook om, hè? Dat we de volgende morgen weer wakker mogen worden. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Iemand die gaat slapen is niet dood. De slaap is in de meeste gevallen geen einde, maar een nieuw begin. Onderweg naar een nieuwe dag. Een nieuwe morgen. Naar het ontwaken. De slaap is dus geen doel, maar een middel. Een tussenschakel tussen de donkere avond en de lichtende morgen. En zo is voor Gods kinderen de dood een doorgang naar het eeuwige leven, ook in lichamelijk opzicht. En zoals je na de slaap des te frisser weer wakker kunt worden, zo opent de dood voor de christen de deur naar een nieuwe morgen. Dankzij Jezus' opstanding uit de doden. Wat een morgen zal dat zijn, gemeente. Heel anders dan een willekeurige morgen op deze aarde. Hier staan wij elke morgen nog weer op in een wereld vol gebreken en vol kwaad. Ook wie de genade van de Heer Jezus Christus heeft leren kennen, blijft in zichzelf een zondaar. Tot je laatste snik. Maar straks, dan staan Gods kinderen op. Op de nieuwe morgen. En dan trekken ze niet meer hun oude zondaarsplunje aan. En dan krijgen ze niet meer een lichaam dat behept is met de gevolgen van de zonde. Ze staan op met een nieuw lichaam waarin de heerlijkheid, de glorie van de Heer Jezus zich weerspiegelt. Net als een reflector, jongens en meisjes. Weet je, hè? Die heb je op je fiets. Nou, als er dan een auto aankomt, dan reflecteert die reflector het licht van die auto. Zo zal het lichaam van de gelovigen de glorie van de Heer Jezus reflecteren, weerspiegelen. Door hem. Dankzij zijn opstandingskracht. Ontslapen in hem. Om te ontwaken met hem. En te mogen leven bij hem. En voor hem. Dan mag ik eens vragen, u, jij die hem kent. Verlang je daar niet naar? Zijn we daar wel eens mee bezig, gemeente? Met deze heerlijke dingen die God ons openbaart. Wij weten niet of wij nu tijdens ons leven op deze aarde de wederkomst van de Heer Jezus meemaken. De tekenen van de tijden schudden ons wakker. Willen ons waakzaam doen zijn. Bijbels nuchter leven en denken wil zeggen wakker zijn om de wederkomst van de Heer Jezus te verwachten. En je levenswandel zo inrichten dat je straks voor hem kunt verschijnen. Dat je bent als een bruid die zich voorbereidt op de trouwdag. Misschien sterven we voordat Christus komt. Welke naam mag er dan aan uw sterven gegeven worden? Zal het sterven zijn of ontslapen in Jezus? Als de doodsklokken over onze kist luiden, luiden ze dan de eeuwige nacht in? Of de nieuwe, blijde morgen? Straks klinkt de roep van Christus tot de zijnen. Ontwaak, sta op uit de doden en ik zal eeuwig over u lichten. Luther zei het zo, het graf is voor mij een slaapkamertje. En straks, als de Heer Jezus komt, dan zal hij op mijn grafzerk beuken en zeggen, dokter Martinus, sta op. Dan zal ik in één ogenblik opstaan en eeuwig blij met hem wezen. Zeg wat na. En kunt met je hart zingen. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal, ontwaakt uit de doodslaap, uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere in de hemel, uw woord bevat als enige de boodschap die werkelijk perspectief biedt. Mensen kunnen allerlei praatjes maken. Kunnen beschouwingen geven, ook als het gaat over de toekomst. Maar dat biedt geen soelaas. Heere, wij danken u voor deze boodschap. En we bidden u dat we die ter harte nemen. Dat we nu geborgen mogen worden in de Heere Jezus Christus. Dan hoeven we niet te vrezen. Ook niet voor het sterven. Dan mag, als u ons roept, het een ontslapen in Jezus zijn. Heere, als we nog bij die anderen horen, waar het in de tekst ook over ging, die geen hoop hebben, trek ons tot u. En leer ons die levende hoop kennen, dankzij de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. En Heere, hoe u dat dan allemaal gaat doen, we hopen er vanmiddag nog wel iets meer van te horen, maar wij belijden dat ons denken, ons weten daarvoor te beperkt is. Maar wij geloven dat u de almachtige God bent. Voor u staat niets in de weg. Mogen wij op dit moment ook bidden voor allen die verdriet hebben. Ook hier in de gemeente. Om man of vrouw, vader of moeder of kind dat begraven moest worden. Heren, wat kan het schrijnen van binnen? Wat kan er een heimwee zijn? Wij bidden u dat vanuit deze tekst het verdriet gekleurd en getemperd mag worden. Nee, nog niet weggenomen. Dat weten we. Wij leven nog in een gebroken wereld. Maar wat heerlijk als we deze troost mogen kennen en er overheen mogen zien. Heren, daar hebben we geloof voor nodig. Schenk ons dat geloof. Ga met ons, als we nu weer van hier gaan of elkaar zometeen nog bij de koffie hopen te ontmoeten. Laat ook dat goed mogen zijn. En geef dat we elkaar vanmiddag hier weer mogen treffen in uw huis. Om samen naar het vervolg van dit gedeelte te luisteren. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.